Ja, zaten jullie net ook? Oké, ja. Waar waren jullie net? Oké. Daar hebben jullie niet met microfoons hoeven werken, geloof ik, hè? Of wel? Oké, dus jullie zijn het ook gewend. Ja, ik nog niet helemaal, maar het schijnt opgenomen te worden, dus het is heel fijn als we die gebruiken. Welkom bij de workshop die officieel heet Hoe lezen we de begroting? Wij hadden zoiets van, nou, vorig jaar hebben we ook al zoiets gedaan, dus we gaan niet weer op dezelfde manier verder. Ik ga zo vertellen hoe we het wel gaan doen, maar ik ga eerst onszelf even voorstellen. De man achter de knoppen, dat is Willem Peters. Die gaat ons meenemen door de webapplicatie van de begroting. En aan de hand daarvan gaan we de begroting doornemen met u. Dit is Maurice Willems. Velen van jullie kennen hem misschien al. De cijfermatige specialist. Dus die neemt het echt financiële deel voor zijn rekening. En ik ben Leonie Senef. Nou ja, praat de boel een beetje aan elkaar. En zal jullie ook meenemen door het begrotingsboekwerk heen. Voordat we gaan beginnen, wilde ik eigenlijk even een vraag aan u stellen. Van, zijn er specifieke onderwerpen die u in uw rugzak hiermee naartoe heeft genomen en waar je graag een antwoord op wil hebben voordat je weer weggaat? Want dan geven we daar voorrang aan. Nee, maar ik vind het toch wel fijn als ik even weet als er specifieke dingen zijn.
U dwingt me in een ambtelijke rol. Dank u. Ik zeg waar ik mij bezorgd over maak, en daar hoor ik toch wel graag ook van uw kant iets over. Dat is die kost van het sociaal domein die keurig netjes uit de reserves bestaald gaan worden. En dat houdt natuurlijk op een goed moment ook op. Mijn vraag is, van, is er ook al over nagedacht wat er na 2023 gaat gebeuren? Want het beleid is over ons schuttingtje heen gegooid en ik vrees dat het er overheen zal blijven liggen.
Oké, helder. Dank u wel. Hij komt zo aan de orde. En dan gaan we kijken of we daar een antwoord naar uw tevredenheid op kunnen geven. Zijn er andere specifieke vragen?
Ja, dat is in feite aansluitend. Hebben we het net ook even over gehad. Wat betekent dat voor je weerstandsvermogen en voor je financiële positie? Wat is de afgeleide daarvan?
De vorming van de reserve of de situatie naar 2023?
Die laatste.
Oké, andere zaken? Nee? Oké. Nou, dan gaan we gewoon beginnen.
Misschien nog een kleine. We hadden het net ook over de onbenutte ruimte die er is bij de lokale lasten, de lokale heffingen die we kunnen. En ik heb begrepen dat dat een behoorlijk percentage is en een behoorlijk bedrag. Zonder daarop politiek in te worden, is misschien wel goed om te kijken hoe we daar goed zicht op kunnen krijgen.
Oké, dan gaan we ook even specifiek stilstaan bij de paragraaf lokale lasten. Ja, helder. Oké, dank u wel. Hebben jullie al eens, hebben jullie de begroting 2020 bekeken op de website, dus via de webapplicatie, of zijn er mensen voor wie dat de eerste keer gaat worden? Allemaal gezien? Niet gezien. Dan gaan we even helemaal bij het begin beginnen. Hoe kom je daar? Willem.
Nou, dus simpelweg internet te openen of een of andere webbrowser waar jullie gebruik van maken. En dan typ je in overbetuwe.begrotingsapp.nl. En dan kom je bij het mooie portaal van gemeente Overbetuwe. Dan ziet u drie, uitklapmenu's. Eentje is van de begrotingen, die andere is van de jaarrekeningen. En de laatste is van het monitor sociaal domein. En dan gaan we het nu dus hebben over de begroting 2020... Dus dan ziet u hier de programmabegroting 2020.
We hebben ervoor gekozen om de begroting op deze manier aan u te presenteren. Omdat we, en dat was met name in de vorige groep, kwam dat ook wel in orde. Van ja, en dan krijg ik een boekwerk of een digitaal document. En ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Ja, en dan begin je op bladzijde 1. Maar ja, waar ben je dan al, uitgekeken of uitgeput? En ja, ik vind het mooie van deze manier van de begroting lezen dat je een navigatielint aan de bovenkant hebt. En ik ga jullie zo, als daar behoefte aan is, nog wel even vertellen van oké, dat je wel een beeld hebt wat je vindt achter die onderwerpen. Maar dan hoef je niet meer vooraan te beginnen, maar kan je gewoon heel selectief door die begroting heen klikken, laten we het daar maar ophouden. En naar behoefte de informatie opzoeken. En dat is natuurlijk het voordeel van een webapplicatie. En wellicht worden we allemaal zo enthousiast dat we over een aantal jaren een digitale begrotingsbehandeling zouden kunnen doen op deze manier. Maar dat is nog even een droom die we even opzij zetten. Kijkend naar dat uitklapscherm, dan zie je dat de begroting eigenlijk uit een aantal brokken bestaat. De programma's, verplicht volgens de BBV dat je programma's hebt. Ik ga zo even verder op in. Paragrafen, idem dito met een sterretje. De financiële positie. Dat is eigenlijk een keuze die we zelf gemaakt hebben om, laat maar even zeggen, een samenvatting in tekst te geven en in plaatjes te geven van als je nu al die programma's en al die paragrafen eens eventjes van een afstand bekijkt, hoe staan we er dan voor? Wat zijn dan de belangrijkste items? En dan hebben we het over begrotingsposities, zowel structureel als incidenteel en dat soort zaken. En dan daarna komt het hoofdstuk financiële begroting. Dat bestaat eigenlijk uit tabellen, bijlagen die een technische onderbouwing zijn van zo'n begrotingssaldo of van zo'n algemene reserve of dat soort zaken. Dat zijn in ieder geval wettelijke verplichte bijlagen, omdat met name de provincie en eventueel ook collega-gemeentes als ze onderling willen vergelijken, dat dan kunnen gebruiken om een oordeel te vormen over die begroting. Maar op het moment dat u begrijpt wat er staat, kunt u ze misschien ook gebruiken om je een oordeel te vormen over de begroting. En last but not least, daar heb ik het net helemaal niet over gehad, nog het kopje activiteiten. En daar vind je eigenlijk in één oogopslag alle speerpunten die in principe verdeeld zijn over de programma's, maar dat laat ik u zo zien. Ik ga even heel snel met u een programma doornemen. Programma 6 wilden we doen. Kan je nog even terug naar het totaal aantal programma's. In OVB werken we met 10 programma's. Ik zei net, een programma-begroting is wettelijk verplicht. Hoeveel programma's en welke programma's je gebruikt, dat is aan de gemeente. Dat is aan u als raad. Ik weet niet of u zich daarvan bewust bent. Maar er zijn gemeentes die hebben er 15 of 20. Ik ken ook een gemeente die heeft er bijvoorbeeld maar 3. Dus het is maar net welke filosofie je hanteert, hoe je wil sturen, hoe je je gesprekken wil voeren en dat soort zaken. Dus daar kunnen we alle kanten op, mits het ergens toe leidt. Even naar programma 6. Ook de indeling van de programma's, daar ben je eigenlijk wel vrij in. Maar als je kijkt naar de Nederlandse begrotingen, dan komen er altijd wel wat rode draden in terug. En dat zijn met name de W-vragen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? En wat mag het kosten? Die hebben wij hier ook. Maar we hebben ook nog wat andere zaken. Elk programma bestaat uit een toelichting. Dat is eigenlijk even een beginstukje voor de objectieve lezer van wat voor onderwerpen ga ik hier nu vinden in dit programma. Want zo'n titel spreekt niet altijd tot de verbeelding. Vervolgens hebben we onder het kopje beleidsnota's in beeld gebracht welke verordeningen of beleidsnota's van toepassing zijn op dit programma, dus waar het beleid in ligt wat op dit programma slaat. Mensen die al langer werken met de begrotingsapp zijn gewend dat als je zo'n nota aanklikt, dat je via een link naar de nota zelf komt. Die link is er nu niet meer. Of dat tijdelijk is of structureel, dat weet ik nog niet. We zitten gewoon even met een laten we zeggen, logistiek probleem. Dat het gewoon heel lastig is om het hele jaar door op deze applicatie te garanderen dat die links blijven bestaan. En ja, als je dat niet kan garanderen, dan staat dat niet heel erg professioneel op het moment dat een inwoner of een andere geïnteresseerde daarop op klikt. We gaan kijken of dat wel kan, maar dat weet ik nog niet. Waar waren we bij de beleidsnota's? Dan gaan we naar wat willen we bereiken. Dat is eigenlijk een korte samenvatting van alle doelstellingen die onder het programma hangen. En vervolgens, en dat bent u ook gewoon gewend, gaan we hoe we dat willen bereiken in beeld brengen aan de hand van de speerpunten. De speerpunten uit de uitvoeringsagenda. We hebben ervoor gekozen om dat via een blokje te doen waarop je aanklikt, zodat je ook daar weer heel snel kan kijken van wil ik ze allemaal zien of wil ik een specifieke zien en je niet gedwongen bent om maar door te blijven scrollen. En de tekst die je in het boekwerk, nou ja, gewoon beschreven ziet, die zie je hier nu in het betreffende blokje staan. De oplettende kijker heeft, nee, dat kan je straks bij de activiteiten, ga ik dat laten zien. Dat wat betreft de speerpunten. Nou, dan krijg je wat mag het kosten. Daar hebben we eigenlijk niks aan veranderd ten opzichte van de vorige keer. En ziet er ook hetzelfde uit in het boekwerk. Per taakveld brengen we de lasten en baten in beeld. En dat is ook het niveau waarop u straks de autorisatie afgeeft met het vaststellen van de begroting. Machtigt u het college en de organisatie om hierop uit te geven, laat ik het maar even zo zeggen. Dan, in een aantal gevallen, daar waar verbonden partijen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van een programma, hebben we die betreffende verbonden partijen ook even in beeld gebracht. De inhoudelijke informatie en de bijdrage die er geraamd is voor die verbonden partijen, dat vindt u allemaal in de paragraaf verbonden partijen. Maar je kan hier wel eventjes zien van welke verbonden partij heeft een rol in de realisatie van dit programma. Dus deze kom je alleen tegen op de programma's waar dat van toepassing is. En anders dan zie je hem niet terug. En hetzelfde geldt voor het onderdeel beleidsindicatoren. Die zie je ook niet op alle programma's terug. Dat zijn indicatoren die we wettelijk gezien verplicht zijn om op te nemen. Dus die hebben we niet zelf bedacht, die zijn voor ons bedacht. Die hebben al vaker ook in de begroting en in de jaarrekening gestaan. We hebben er nu alleen voor gekozen om het verloop van de laatste 4 jaar ook in beeld te brengen. En nou denkt u misschien van ja, we zitten hier in de begroting 2020 en ik zie geen indicator voor 2020. Dat klopt, want die waardes die staan op waar staat je gemeente en die is gewoon niet helemaal bij. Dus dat geeft ook wel even de context aan waarin je deze cijfers moet bezien. Ik vind het in ieder geval fijn dat we nu een verloop in de jaren in beeld kunnen brengen. Hoewel verouderd zou dat iets kunnen zeggen. Dat vond ik wel even belangrijk dat u zich dat realiseert. Heb ik alles verteld over de programma's? Ja, hè? Ja.
Het is toch heel lastig om een beleidsindicator over 2019 af te geven als dat jaar nog loopt. Want dit is toch, het zijn monitorgegevens, neem ik aan.
Ja, ja, klopt. Het is nu zo. Hoe moet ik het zeggen? We hebben ons nu beperkt gewoon tot de waardes inderdaad van afgeronde jaren. Op het moment dat je als gemeente zegt van wat gaan we nu verder doen met die indicatoren? Dan zal je eerst moeten kijken van vinden we het een indicator waar we op willen sturen? Dan zou je ervoor kunnen kiezen, maar daar moeten we dan met u over in gesprek om te zeggen van dan gaan we ook een streefwaarde bepalen. Alleen dan moet je dan ook het beleid wel op aanpassen. Nou, zover zijn we nog niet, dus vandaar dat je ook ziet dat het, ondanks dat het een begroting is, toch terugkijkt. Feit is wel dat we ze in ieder geval hebben. En u erover na kunt denken of dat voor u een relevante sturingsindicator zou kunnen zijn. We kunnen ze natuurlijk ook gewoon zelf bedenken. Of gewoon zelf bedenken. Feit is dan wel weer dat je een meetinstrument moet hebben. Want dat valt ook niet altijd mee. Ik denk dat we het gewoon kunnen zien als een begin wellicht van het werken met indicatoren. Ja?
Ja.
Goed, meneer Op de Weeg, ik zal mijn best doen. Want ik vroeg mij af, hoofdstuk 5, daar is opgenomen een vastgoedregisseur, terwijl ik eigenlijk meer had verwacht dat hij in 6 zou zitten.
Oké.
En ik vroeg me waar, in programma 5, daar staat een vastgoedregisseur opgenomen voor een ton.
Ja, ja, ja.
En die ik had vroeg u... mij af waarom die niet in het sociaal domein zat, maar hier zat.
In programma 6 zat.
Ja, in programma 6.
Weet jij dat?
Doe je de microfoon gebruiken?
Sorry, heer Op de Weeg. Ja, nee, ik vergeet het, sorry. Vastgoed zit verdeeld over meerdere programma's. Er zit natuurlijk sport, accommodatie valt ook onder vastgoed. De accommodatie zit inderdaad bij programma 6. Het gemeentehuis zit bij programma 9. Dus overal zit wel wat vastgoed. Ja, we hebben nu bij 5 staan. Je zou ook kunnen zeggen, hij had ook bij 6 kunnen staan. Maakt niet...
Maar dat is niet gebaseerd op het feit waar die zijn werk voor doet. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij de Wanmolen nu, dat je die vastgoedregisseur daarbij hebt ingezet. Maar het heeft geen vaste plek of zo. Je kunt er een beetje mee spelen.
Hij kan al, in principe kan even al het vastgoed wat er kan worden ingezet. En of dat dan bij programma 6 is of voor een sportaccommodatie bij 5. Hij moet ergens bij een programma staan. En ja, we hebben hem nu bij 5 gezet. Er zijn wat meer punten waar je over kunt discussiëren. Moet dat bij 2 of bij programma 5 staan? Bijvoorbeeld waar we de invasieve plantensoorten. Ja, die komt vaak voor bij weken, straatreiniging, onkruidbestrijding. Maar je hebt programma 5 ook bij groen. Dat heeft ook met plantensoorten te maken. Dus ja, de ene keer kiezen we voor dat programma en de andere dat. Dus, ja.
Maar gaan jullie elke keer wisselen? Want dat lijkt
Nee. In principe hebben we ervoor gekozen om bij 5 te zetten.
De ene keer kiezen we voor dit.
Nee, maar bij sommige speerpunten kun je aan 2 programma's koppelen. En dan kiezen we vaak voor, wat is het meest logisch? In dit geval hebben we bij 5 gezet. Ja, we hadden hem in principe ook bij 6 kunnen zetten. Maar het is niet zo dat hij, als hij bij 5 staat, dat hij niks voor programma 6 kan doen. In ieder geval.
Nee. Maar het is ook niet zo dat je moet verdelen over die posten.
Nee, dan zou je een speerpunt, van sommige speerpunten hebben betrekking op meerdere programma's. Die speerpunt komt bij 1 programma terug. En dan kan dan wel naar verwezen worden naar meerdere programma's. Maar we gaan niet een speerpunt op 3 plekken neerzetten of opknippen. Dat doen we in ieder geval niet.
Oké, dankjewel.
Het maken van keuzes, waar plaats ik een speerpunt, heeft natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid programma's. Eventjes het lijntje leggen met het begin van mijn betoog. Dat zijn misschien ook redenen om eens anders naar de programma's te kijken. Maar dat hoeft niet. Maar dan moet je wel een keus maken. Paragrafen. Onder dit kopje vindt u de paragrafen. Daar is verder niks aan veranderd. We hebben nog steeds de paragrafen waar we altijd mee werkten. Dat zijn ook de wettelijk verplichte paragrafen. Paragraaf is eigenlijk bedoeld om informatie die ofwel betrekking heeft op alle programma's gewoon op 1 plek nog eens even samen te vatten. Denk aan die verbonden partijen. Die kan je niet die moet je bijna aan alle programma's toevoegen dan. En daarom heeft de wetgever gezegd, maak daar nou maar een paragraaf van. Dat geldt eigenlijk voor al deze onderwerpen. Ook hier zou je als gemeente ervoor kunnen kiezen om nog extra paragrafen toe te voegen. Dus op het moment dat er onderwerpen of thema's zijn waarvan je zegt van nou, daar willen we om wat voor reden dan ook specifiek de zaklamp opzetten, dan zou dat kunnen door het vormen van een paragraaf. Jullie komen net bij de workshop van de provincie vandaan. Misschien heeft hij dat ook wel gezegd. De provincie of de toezichthouders, alle provincies adviseren bijvoorbeeld als gemeentes echt grote taakstellingen hebben die in een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden. Dan zou dat zo'n onderwerp kunnen zijn van nou, maak een paragraaf taakstellingen. Daar kan je als raad gewoon ook alles in één keer zien. Maar ook dat is natuurlijk voor de provincie ook heel fijn, want die ziet het ook in één oogopslag. Even als voorbeeld, het is aan u om daar een keuze in te maken. Als er geen vragen meer zijn over de paragrafen en de programma's, er is er nog wel een.
We hadden het net even over de lokale lasten, of dat inzichtelijk gemaakt wordt wat de belastingdruk is en eventuele ruimte die daar... Kan ik dat dan onder die knop terugvinden?
Ja, inderdaad. Nou, laten we die dan gelijk even pakken. ik moet even terug. U wilde eventjes stilstaan bij de ruimte die er nog zou zijn ten opzichte van kostendekkend. Dan moet ik heel even kijken, want dan moeten we eigenlijk even per verordening. Hans, is het misschien handig dat jij die even voor je rekening neemt als specialist op de lokale heffingen?
Ja, de marge die zit in welke ruimte hebben we nodig om de belastingen en tarieven nog te kunnen verhogen, is onderdeel van het weerstandsvermogen. Daar zit dat cijfer, daar wordt dat cijfer genoemd. In de paragraaf lokale lasten vermelden we alleen wat is de lastendruk, zonder dat dan in een perspectief te plaatsen. Even heel, ja? Precies. Precies, de onbenutte ruimte die zit per definitie uitsluitend bij de OZB, want jullie hebben gekozen om voor afval en riolering 100% kostendekking, dus daar zit geen ruimte meer. Bij de belastingcapaciteit, ja, daar staat die genoemd als zijnde 86%. Die 86% is afgeleid van het normbedrag wat het Rijk ons meegeeft. Dus we hebben daar nog een redelijk stukje ruimte in.
Dankjewel. Dan geef ik nu het woord aan Maurice.
Ja, een ander onderdeel van de begroting is de financiële positie. Nou, als financiële man vind ik dat eigenlijk wel altijd het belangrijkste onderdeel. Daaraan kunnen we in principe zien hoe goed de gemeente er financieel voor staat, of financieel gezond zijn of niet. Nou, het belangrijkste waar we dan eigenlijk naar kijken zijn de saldi van de begroting. We hebben dus een begrotingssaldo 2020 en we maken ook altijd een meerjarenraming waarin we dus de komende 3 jaar in beeld brengen. Dus in dit geval 2021 tot en met 2023. Nou, we zien dus dat we begrotingssaldi, we zitten nu in 2020 op bijna 9 ton. En dat loopt dan wel langzaam, of loopt wel terug. En we eindigen in 2023 op ruim 6 ton. Nou, bij de kadernota hebben we een wat andere lijn gepresenteerd, andere saldi. Dat is de regel onder. En toen zaten we eigenlijk met name de laatste 2 jaar, kwamen we toch wel een stukje hoger uit. Toen kwamen we dus ruim boven de miljoen uit. En die miljoen in 2017 in de K-nota is ooit gezegd of opgenomen van het streefbedrag. Is eigenlijk, we willen minimaal begrotingsoverschotten van een structureel overschot van 1 miljoen per jaar. Alleen dat is in de K-nota is dat eigenlijk voor het eerst losgelaten. En nu zie je dus in de begroting 2020 dat we de komende jaren niet aan de miljoen komen. Dus we moeten daar eigenlijk wel weer terug naartoe. Dat is wel het streven om weer op die miljoen te komen. Maar dat zal, dat moeten we dus de komende tijd ook richting KNO 2021 kijken van hoe komen we weer op een structureel overschot van 1 miljoen. Nou, als je wat verder naar onder kijkt, dan staan er de verschillen ten opzichte van de K-noten. Nou, hoe kan het nou dat we ten opzichte van de K-noten nou veel lager uitkomen? Nou, er zijn een aantal ontwikkelingen die dus nadat de K-noten gemaakt was, dat die hebben zich voorgedaan. Even iets onderscrollen. Nou, en een was bijvoorbeeld de CAO-ontwikkeling. Er is een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Nou, dat leidt dus tot een structurele last. En die structurele last is dus groter als dat we in de K-noot verwacht hadden. Er zaten wat in de tussenrapportage 2 en 3 die inmiddels door u zijn vastgesteld. Daar zaten ook structurele nadelen in die dus nog niet in de K-noot verwerkt zaten. De andere kant was ook aan de meiscirculaire had natuurlijk wel een positief effect. Met name de prijsstijging is ook wel een aandachtspunt. We hadden altijd in de begroting een bedrag zitten voor afwijking nullijn, noemden we dat, 138.000 euro. Dat was eigenlijk bedoeld om de jaarlijkse prijsstijging, areaaluitbreiding op te vangen. In de jaren toen het nog een beetje economische crisis was, toen hadden we daar ruim genoeg aan die 138.000. Maar we merken de laatste jaren dat die door met name indexaties van tarieven, contracten, huishoudelijk hulp bijvoorbeeld is de tarief aanzienlijk gestegen, de verzekeringspremie. Openbare ruimte, dat zijn ook wat budgetten, moesten geïndexeerd worden. Dus in dit jaar kwamen we dus met 138.000 euro helemaal niet uit. Dus hebben we dus 244.000 euro meer prijsstijging op moeten nemen. Voor de jaren na 2020 hebben we nog wel die 138 gehandhaafd. Maar in het raadvoorstel staat ook wel dat het een aandachtspunt is, de prijsstijgingen. Want ja, die komen toch wel op ons af. Dus dat is wel een aandachtspunt voor de komende jaren. Als we dan wat verder naar onder gaan, dan zien we dus nog sociaal domein. Daar hebben we het net al over gehad. We hebben dus gekeken ten opzichte van de kadernota. We hebben nog eens kritisch gekeken naar de lasten van het sociaal domein. De afgelopen jaren hebben we altijd gezegd van budgetair neutraal. Wat we krijgen van het Rijk aan het budget, dat gaan van de uitgavenkant ook uit. Nou, daar kwamen dus de laatste jaren, bij de jaarrekening bleek al dat we daar dus niet meer uitkwamen. Het Rijk heeft de taak aan ons overgedragen, maar wel gekort op het budget. Dus dat hebben we de laatste jaar wel gemerkt in de jaarrekening. Nou, nu hebben we dus gekeken, er moest ongeveer nog 3,6 miljoen aan extra budget bijkomen. Dat bedrag is ongeveer structureel 3,2 miljoen. Het Rijk heeft wel inmiddels via de meiscirculaire hebben ze 3 keer eenmalig bedragen aan de gemeentes toegekend voor het sociaal domein. Dat kwam met name voor de jeugdhulp. Dat is de derde kolom. Dat is dus in 2020 en 2021 nog een ruim 8 ton. Daarnaast hebben we gekeken van of verbeteren we samen komt eraan. We willen dus een besparing gaan realiseren in het sociaal domein. Nou, die taakstelling binnen het sociaal domein die heeft tijd nodig. Dus dat groeit langzaam, gaan we die besparing realiseren. Maar als we dat dan op een rijtje zetten, dan komen we dus eigenlijk structureel. Komen dus jaarlijks nog, we beginnen met ruim 2,5 miljoen, komen we tekort op het sociaal domein. We hebben in overleg met de provincie, en dat is ook voorgeschreven door het Rijk, gaan we dan bestemmingsreserve vormen voor die 9 miljoen, zodat we de komende 4 jaar het structureel tekort van het sociaal domein kunnen dekken. Alleen, het structureel verhaal is na 2023 komen we structureel op sociaal domein bijna 2 miljoen tekort. Nou, dat is een opgave die er in ieder geval de komende jaren ligt om proberen dat tekort terug te dringen. Het zij door aan de lastenkant taakstellingen, besparingen te realiseren. Het zij misschien nog door een extra inkomst van het Rijk. Het Rijk heeft gezegd, die eenmalige bedragen, dat zijn voorlopig eenmalige bedragen. Het nieuwe kabinet gaat waarschijnlijk kijken of er nog een structurele bedrag naar de gemeente kan. Op dit moment hebben we geen rekening gehouden met een structurele bijdrage van het Rijk. Mocht die komen, dat is dan weer dan kunnen we dat tekort mee dekken van het sociaal domein. Maar er ligt dus in ieder geval een opgave voor na 2023 voor het sociaal domein. We hebben wel inmiddels positief nieuws gekregen van de septembercirculaire. Als het goed is, heeft u daar een memo van gehad. De septembercirculaire helpt met name positieve effecten het accret. Dus we krijgen in 2020 krijgen we 8 ton meer. En dat loopt op naar 1,4 in 2023. Dus dat kunnen we dus ook voor een deel gebruiken om het tekort sociaal domein te dekken. Alleen het kenmerk van de circulaire is dat het zomaar weer bij een ander circulaire de andere kant op kan gaan. Dus we rekenen ons niet te veel rijk. Maar dat is nu even wel een positief effect, de septembercirculaire. Als we kijken naar algemene reserve.
Even een time-out. We waren net bij het inventarisatierondje. Ik weet even niet meer wie, maar we hebben 2 vragen over het sociaal domein. Zijn die hiermee beantwoord? Of?
De vraag is wel beantwoord, de zorg is niet weggenomen.
Nee, maar ik hoop niet dat u de illusie had dat we dat zouden doen vanavond.
Nou, ik hoop dat het zeer verwachtingsvol binnen
was. Oké. <Okay. laughs> En er was nog iemand, ik meen dat u dat was?
Ja, het gaat over het risico.
Oké. Okay.
De algemene reserve, dat is ook altijd, die presenteert ook altijd een begroting, het verwachte verloop daarvan. We hebben in het verleden wel eens, in de begroting 2019, dus hadden we dus een plaatje dat de algemene reserve opbiedt naar 40 miljoen. Dat beeld is er wel danig bijgesteld, met name dus ook doordat we dus, toen hadden we nog begrotingsoverschotten van 2, 3 miljoen. Nou, dat is dus geen sprake meer van. We hebben nu dus die bestemmingsreserve hebben we dus gevormd voor 9 miljoen. Nou, dat mocht van de provincie. De voorwaarde is wel dat je dus genoeg geld in de algemene reserve had zitten. En we hebben in het paragraaf weerstandsvermogen, en die doen we ook altijd inventariseren wat de risico's zijn. En dat risicobedrag, dat moest sowieso nog in de reserve overblijven. Dus we hadden een reserve op 1-1-2020 van 21 miljoen in de K-nota. Dat zat er nu dus ongeveer in. En daar hebben we dus die 9 miljoen uit mogen halen voor het sociaal domein. Omdat dan hebben we dus nog 12,5 miljoen algemene reserve over. En in feite hebben we ongeveer voor 9,5 miljoen risico's in de begroting verwachten. Dus er zit nog wel een 3 miljoen vrij besteedbaar ruimte in. Maar dat is, met 3 miljoen is maar beperkt. Dus we moeten het ook zuinig zijn met de inzet van de algemene reserve de komende jaren. Hij groeit wel langzaam weer wat omhoog. Maar ja, de tijd dat we richting 40 miljoen gingen en dat we zeiden van hoe hoog mag die maximaal zijn, het klotst tegen de plinten, die tijd is niet veel geweest. Maar we zitten nog wel boven het streefbedrag van 10 miljoen, de minimumnorm die toen ook genoemd is in de kaartnota 2017. Dus op zich staan we er nog wel goed voor, alleen de waakzaamheid is wel geboden.
Ja, want de veronderstelling dat de uitgaven voor de WMO dus teruggebracht kunnen worden, of in het sociaal domein moet ik zeggen, die is hierin in meegenomen. Wat je net liet zien.
Die 9 miljoen algemene, of die bestemmingsreserve, die is dus hierin verwerkt. Die is dus uit de algemene reserve gehaald. En alleen na 2023, dan zitten we nog steeds met een structureel tekort. Dat kan dus nog wel leiden tot lage begrotingssaldi. In dit plaatje is het sociaal domein afgedekt. Tot met 2023.
Ja, maar ik bedoelde eigenlijk in de jaren 2022-2023 is al ingeboekt dat wij een aantal bezuinigingen op de WMO kunnen doen.
Ja, we rekenen op een besparing inderdaad.
Een besparing,
een taakstelling is ingeboekt. Mochten die
niet redden, dan...
We hebben die bestemmingsreserve een bedrag zit wat per jaar eruit halen. Als ze die besparing niet realiseren, dan zal er dus uit de algemene reserve inderdaad geld bij moeten om het tekort te dekken. Maar we gaan ervan uit dat we dus die besparing, misschien willen we even terug omhoog kan.
Mag ik heel even wat vragen daarover? Waarom is er gekozen voor een bestemmingsreserve? En wordt het niet direct uit de algemene reserve gehaald, mocht dat mogelijk zijn? Of heb ik het nu...
Nee, op zich een logische vraag. Ik moet even beginnen bij het begin dat een onttrekking uit de reserve in principe een incidenteel dekkingsmiddel is. Dat is de hoofdregel. Dus op het moment dat je iets dekt uit de algemene reserve, een structurele last dekt uit de algemene reserve, dan heb je geen structureel evenwicht meer. Omdat veel gemeenten kampen met dit probleem, is het eenmalig toegestaan, dus voor 4 jaar toegestaan, om een bestemmingsreserve te vormen. Wel onder voorwaarde dat die algemene reserve groot genoeg blijft om je risico's te doen. En daarom is het per se een bestemmingsreserve. Dus het is een absolute voorwaarde. En als je dat dus aan kan tonen dat je algemene reserve voldoende is. En je hebt ook een plan onder die 4 jaar liggen waarmee je komt tot een structureel sluitende begroting. Zien ze die onttrekking dus als een structureel dekkingsmiddel en hou je dus een structureel begrotingsresultaat.
Om het voorbeeld van Mozek over te komen. We gaan er dus vanuit dat we binnen dat sociaal domein, of beter samen, dat we dus bijvoorbeeld in 2022 7,5 ton structureel besparen. Op het moment dat we daar dus maar een ton van besparen, dan kunnen we nog, dan mogen we wel het geld uit die reserve halen, maar dan komen we dus geld tekort. Dus dan zal het uit de algemene reserve bij je moeten aangevuld moeten worden.
Hetzelfde geldt natuurlijk aan de opbrengstkant. Ik heb begrepen dat, we hebben net ook even over gehad, een aantal gemeenten al inboeken dat er ook in 22 en 23...
Nou ja, dat was een keuze die we hadden. Dus we konden inderdaad die bijdrage van de algemene uitkering van het Rijk, die was dus incidenteel. Die hebben we dus in 2019 tot en met 21 krijgen we die. Het Rijk is ermee bezig om te kijken of een structurele bijdrage naar de gemeente kan. Het is toegestaan om die incidentele bijdrage structureel door te trekken. Dus we hadden hier ook die 68... Alleen, wij vonden dat niet verstandig, omdat het sowieso nog maar de vraag is of een structurele bijdrage krijgen en in welke omvang. Kijk, als we dus rekening houden met 860 in de komende jaren, dan hadden we dus minder in de reserve hoeven te storten. Maar stel dat die bijdrage niet komt, dan staan we toch weer aan de lat voor de algemene reserve. Dus uit voorzichtigheid hebben we in die laatste 2 jaren hebben we een nul neergezet. Maar dan hadden we in principe een bedrag mogen ramen. Er zijn gemeentes die dat ongetwijfeld gedaan hebben, maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Volgens mij heb ik de meeste dingen uit de financiële paragraaf wel besproken. Ja, de financiële begroting, dat zijn wat bijdrage. Het PNL zit daar bijvoorbeeld onder. Dat is wel een bekend overzicht van u. We hebben de baat en lasten per taakveld, een voorgeschreven tabel. Dus ja, dat zijn eigenlijk meer financiële staten waar eigenlijk, de cijfers spreken eigenlijk voor zich die daarin staan.
Als laatste. Wil jij even naar de paragraaf weerstandsvermogen gaan? Naast het feit dat hier u hier geïnformeerd wordt over de omvang van het weerstandsvermogen en de risico's, staan hier ook de indicatoren over onze financiële positie. Dat zijn indicatoren die elke gemeente opneemt. En een van de schriftelijke vragen die we binnenkregen, die ging over indicator 3 structurele exploitatieruimte, waarom er in 2020 en 2021 een negatief percentage stond. En dat was een hele goede vraag die ons aan het denken heeft gezet. En we zijn tot de conclusie gekomen dat dit een fout is. Ik zal hem ook even uitleggen. Het structurele exploitatieruimte, dat zegt het al. Van heb je al je structurele lasten met structurele inkomsten gedekt? En over het algemeen zit daar een supply in en kom je in ieder geval op nul uit als het gelijk is. En in ons geval komen we zelfs boven de nul uit, want we hebben een begrotingsoverschot. Wat is er gebeurd in de berekeningen die hieronder liggen, is die rijksvergoeding voor het sociaal domein, waar Maurice het net over had, als incidenteel hebben we aangemerkt, ten onrechte. Want Maurice zei het net al, het ministerie staat gewoon toe om er een stelpost voor op te nemen, dus hem als structureel te zien. Dus dat is gewoon een fout in de invoer geweest. Bij de beantwoording van de technische vragen die u eind deze maand ook op schrift krijgt, zit in ieder geval een nieuwe tabel. En ik kan u vertellen dat het percentage in 2020 op 0,8 uitkomt en in 2021 op 0,1 uitkomt. Dus dat vond ik wel even fijn om nu met u te delen. Zijn er naar aanleiding van dit verhaal nog nieuwe vragen?
We hoorden net bij de andere workshop dat naar aanleiding van de begroting 2019 het advies van de provincie was om het onderhoud van kapitaalgoederen in 2020 beter te regelen. Is dat nu gedaan?
Even alleen financieel technisch, hè. Qua inhoud ben ik niet op de hoogte. Er is een IBOR, wat is de afkorting ook alweer? Ja, een integraal beheerplan openbare ruimte. Daar is mee begonnen.
Nou, er is inmiddels 75.000 euro beschikbaar gesteld in 2019 om het IBOR op te stellen. Integraal beheerplan openbare ruimte. En zo gauw als dat klaar is, dan worden ook de beheerplannen geactualiseerd die eronder liggen. Op het gebied van wegen, groen. Dus we zijn ermee bezig met dat actualiseren van de onderhoud kapitaalgoederen. Alleen het is dus nog niet zover dat het allemaal klaar is. Maar de provincie heeft er ons wel op gewezen dat heel veel plannen, beheerplannen, erg oud waren. En die worden dus nu geactualiseerd. Maar eerst wordt dat IBOR opgesteld. Dat is eigenlijk de overkoepelend plan. En zo gauw dat klaar is, de bedoeling is dat het in 2020 klaar is, dan worden ook de beheerplannen geactualiseerd. Dus dan voldoen we weer aan wat de provincie ons gewezen heeft.
En het streven is om het financieel effect dat mogelijk heeft op de begroting in de kadernota 2021 mee te nemen. Ik zeg streven, dat is de afspraak.
Ik kan me voorstellen dat dat juist een extra financiële last gaat opleveren als wij nu al achterlopen op dat.
Ja, dat zou zo kunnen. Okay. Nog andere vragen? Nee? Dan wil ik u danken voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Mochten er nog nabranders zijn, er komt nog een tweede ronde qua technische vragen. Althans, er is nog een mogelijkheid om aanvullende technische vragen te stellen na vanavond, laat ik het zo zeggen. Ik heb bij de vorige groep ook het aanbod gedaan als het niet zozeer gaat over technische vragen hier, maar van joh, vertel me nou eens even hoe die begroting eigenlijk in elkaar zit. Want ik realiseer me dat het een hele hoop informatie is. En voor ons is het core business. En voor jullie komt het er ook maar even bij. Ik ben bereid om gewoon een afspraak te maken en er samen met jullie of met u, als je daar behoefte aan hebt, even doorheen te gaan. Of daar waar je de diepte in wil, de diepte in gaat. Dus laat het weten. Ja? Oké, tot ziens.